Op basis van al deze bevindingen kunnen we dus 3 belangrijke pijlers definiëren voor een dieet dat bijdraagt aan een langer en gezonder leven. 1. Verlaag je LDL-cholesterol. Een dieet laag in verzadigde vetten en rijk aan gezonde vetten helpt om het LDL-cholesterol te verlagen, wat heel belangrijk is voor preventie van hartziekten. 2. Zorg voor gezonde darmbacteriën. Het eten van vezelrijke, onbewerkte plantaardige voedingsmiddelen ondersteunt een gezonde darmflora, wat cruciaal is voor een goede spijsvertering en immuunfunctie. En 3. Verminder inflammatie. Het kiezen van voedingsmiddelen die rijk zijn aan antioxidanten en gezonde vetzuren, zoals die voorkomen in een mediterraans dieet, helpt om ontstekingen in het lichaam te verminderen.
Life Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Life Me Podcast. Ik ben Lende Nijs, kinesitherapeut en gezondheidswetenschapper. Dankzij mijn klinische en wetenschappelijke ervaring ben ik ervan overtuigd geraakt dat we niet alleen de symptomen van gezondheidsproblemen moeten bestrijden, maar ook de onderliggende oorzaken ervan moeten aanpakken. Dit vereist een functionele en levensstijlgerichte aanpak. Samen met het Life Me-team streef ik ernaar om meer bewustzijn te creëren over de bewezen helende kracht van de levensstijlgeneeskunde. In de aflevering van vandaag zullen we bespreken wat het beste dieet is voor het verlengen van uw levensduur en het voorkomen van ziekte. Mijn advies is eenvoudig. Eet onbewerkt voedsel, niet te veel en voornamelijk plantaardig. We zullen ook de impact van bewerkte voedingsmiddelen verkennen en hoe strategieën zoals het eten van de kleuren van de regenboog, intermittent fasting of calorierestrictie interageren met ons lichaam op cellulair niveau en fysiologisch niveau. Op het einde ga ik nog even wat dieper in op wat je eventueel extra zou kunnen doen, zoals het managen van nutrient sensing pathways of het gebruiken van supplementen. En die supplementen zijn niet wat je zou verwachten. Stay tuned. Nu, de topic van vandaag. Wat is nu het beste dieet? Het antwoord is eigenlijk vooral verrassend simpel. Eet volledig voedsel, volwaardig voedsel, niet te veel, voornamelijk plantaardig. Deze eenvoudige richtlijnen vormen eigenlijk de kern van vele voedingsexperten en onderzoeken die over een lang en gezond leven gaan. Recent onderzoek binnen de EPIC-studie, waarbij 266.000 mensen uit 7 Europese landen betrokken waren gedurende meer dan 11 jaar, heeft aangetoond dat ultrabewerkte voedingsmiddelen zoals fastfood en suikerrijke dranken een duidelijk verband hebben met een verhoogd risico op verschillende ziekten. Voor elke 260 gram van dergelijk voedsel dat dagelijks wordt geconsumeerd, stijgt het risico op zowel hart- en vaatziekten als kanker met 9%. Dus een hamburger bijvoorbeeld is ongeveer 260 gram. En elke keer dat je dus een hamburger eet, stijgt het risico met hart- en vaatziekten voor hart- en vaatziekten met zo'n 9%. Dus dat wil ook zeggen dat als je het dubbele eet, dus 520 gram, dat je dus eigenlijk geen 9% extra kans hebt, maar 18% kans op die aandoeningen. Dat toont dus echt aan hoe belangrijk het is om die bewerkte voedingsmiddelen echt te beperken in ons dieet. Ons dieet heeft niet alleen invloed op onze fysieke gezondheid, maar natuurlijk ook op onze mentale welzijn. Een meta-analyse van 17 studies met meer dan 385.000 mensen heeft een sterke link gevonden tussen de consumptie van ultrabewerkte voedingsmiddelen en een verhoogd risico op depressie en angst. Mensen die het meest van deze voedingsmiddelen consumeren, hebben 55% meer kans op mentale gezondheidsproblemen, die symptomen van depressie en angst. En die bevindingen benadrukken dus het belang van het kiezen van minder bewerkte en meer voedingsrijke middelen. Door een dieet te hanteren dat rijk is aan groenten, fruit en volkoren granen, en dus arm aan ultrabewerkte voedingsmiddelen, zoals pizza, koekjes, hamburgers enzovoort, kunnen we niet alleen onze levensduur verlengen, maar dus ook onze levenskwaliteit en ons welzijn verbeteren. Oké, dus we moeten ultrabewerkte voedingsmiddelen mijden, maar wat is nu wel en niet bewerkt, of een beetje, of nog net genoeg? En wat is nu eigenlijk nog net gezond? Laten we het daarover hebben, over de NOVA-classificatie, N-O-V-A. Een systeem dat de voedingsmiddelen indeelt op basis van hun verwerkingsniveau. Die classificatie kan ons helpen bewuster te kiezen wat we eten, door te begrijpen hoeveel een voedingsmiddel is verwerkt, voordat het op ons bord terechtkomt. Dus de NOVA-classificatie deelt voedsel in vier groepen. Onbewerkt of minimaal beperkte voedingsmiddelen. Dat zijn voedingsmiddelen zoals een verse appel. Ze zijn het minst verwerkt en bevatten geen toegevoegde ingrediënten. Tweede is de verwerkte culinaire ingrediënten. Denk daarbij aan ingrediënten zoals olijfolie of boter, gebruikt om maaltijden te bereiken. Als we dus gewoon appelmoes maken door appels te koken en ze te pletten zonder suiker toe te voegen, dan is dat een voorbeeld van deze groep. De derde groep van de NOVA zijn de verwerkte voedingsmiddelen, of de bewerkte voedingsmiddelen. Die voedingsmiddelen zijn verder verwerkt en omvatten producten zoals bijvoorbeeld appelsap, waarbij de appel is verwerkt en andere ingrediënten zoals suiker of conserveermiddelen kunnen zijn aan toegevoegd. De vierde klasse zijn die ultraverwerkte voedingsmiddelen, die we dus allemaal willen mijden. En dat zijn producten zoals appeltaart, die in de fabriek wordt gemaakt, vaak met ingrediënten die eigenlijk totaal niet thuis horen in een huishoudelijke keuken, of die wij ook niet kunnen gebruiken, zoals emulgatoren en kunstmatige kleurstoffen. Dus ja, wanneer je dan in de supermarkt bent, zijn er dan enkele tips om gezondere keuzes te maken. 1. Begin aan de buitenranden. En over het algemeen, we vinden inderdaad de onbewerkte voedingsmiddelen zoals vers fruit, groenten, onbewerkt vlees en zuivelproducten zich aan de buitenranden van de supermarkt. Een andere tip is dat je gewoon de etiketten kan gaan lezen. Dat is vaak moeilijker, maar dus kijk naar de ingrediëntenlijst. Producten met minder en herkenbare ingrediënten zijn meestal minder bewerkt. Vermijd producten met lange lijsten van onbekende chemische stoffen. Derde tip, wees sceptisch over claims. Verpakkingen kunnen misleidend zijn met claims zoals natuurlijk of bevat echt fruit. En die beweringen betekenen niet altijd dat het product gezond is. En een vierde tip, kies voor eenvoud. Hoe meer een product lijkt op zijn oorspronkelijke vorm, hoe beter. Kies voor een hele appel in plaats van voor appelsnacks, of appeltaarten of appeldrankjes met veel toevoegingen.
We gaan zo meteen dieper in op voeding als anti-aging medicijn. Vandaag de dag leven we aan 200% en dan wordt het moeilijk om gevarieerd en gezond te eten. Foodback, de Belgische maaltijdbox, kan je hierin ondersteunen. Jij kiest jouw favoriete gerechten op onze website of app en wij bezorgen je onze kraakverse producten. Geleverd door eigen goedlachse bezorgers. Bestel wanneer je wilt zonder abonnement. Want geef toe, van stress en kopzorgen ga je niet langer leven. Laat het je smaken met Foodback en nu duiken we in de aflevering.
Oké, dus bewerkte voedingsstoffen proberen we dus te vermijden. Maar laten we nu verder gaan op onze zoektocht naar het beste dieet. Ik zal hiervoor bevolkingsstudies en klinische interventiestudies aanhalen. Hoe zien bijvoorbeeld de voedingskeuzes eruit van de langstlevende bevolkingsgroepen? Kunnen we hieruit iets leren? En daarna gaan we dan kijken wat interventiestudies ons leren. Wanneer men mensen een bepaald dieet geeft en vergelijkt met een controledieet, veranderen hun bloedwaarden dan richting een gezonder profiel of niet? Wanneer populatiestudies en interventiestudies hetzelfde zeggen, kunnen we duidelijke richtlijnen geven over wat het beste dieet is voor een langer en gezonder leven. Laten we dus nu beginnen bij de Blue Zones. Een fascinerend concept in de wereld van gezondheid en levensduur. Blue Zones zijn gebieden in de wereld waar mensen significant langer leven dan gemiddeld. En deze regio's bevinden zich onder andere in Sardinië in Italië, Okinawa, Japan, Loma Linda in Californië, Nicoya in Costa Rica en niet zo ver hier vandaan Ikaria in Griekenland. Onderzoekers hebben ontdekt dat deze langstlevende populaties bepaalde eetgewoonten delen die kunnen bijdragen aan een uitzonderlijke levensduur. Het dieet van de Blue Zones legt de nadruk op plantaardig voedsel. Ongeveer 95% van wat zij eten is afkomstig van planten en de overige 5% komt van dierlijke producten. Ze consumeren een diversiteit aan groenten, fruit, volkoren granen, noten en peulvruchten. Het dieet is rijk aan koolhydraten, ongeveer 65%, en matig in zowel vetten als eiwitten. We kunnen daar zo een paar richtlijnen uithalen uit die voedingsgewoonten. Men gebruikt als maatstaf de 4 always, de 4 altijd te consumeren voedingsmiddelen. Dat zijn volkoren granen, zoals farro, quinoa, bruine rijst, bulgur, havermout, noten, een handjevol per dag, peulvruchten, ongeveer een kopje per dag, groente en fruit, tussen de 5 en 10 porties per dag. Deze voedingsmiddelen vormen de basis van hun voeding en dragen bij aan een evenwichtige inname van essentiële voedingsstoffen. En verder kan men ook de 4 to avoid formuleren, de 4 te vermijden voedingsmiddelen. Dat zijn suikerhoudende dranken, deze leveren gewoon lege calorieën, zoute snacks, vaak te veel zout en conserveermiddelen, verpakte zoetigheden zoals koekjes en snoepgoed, en verwerkt vlees, gelinkt aan kanker en hart- en vaatziekten. Verwerkt vlees is dus bijvoorbeeld salami of die hespenworst. Het vermijden van deze voedingsmiddelen helpt bij het verminderen van de inname van schadelijke stoffen en het promoten van een gezond hart en algemene gezondheid. Ook andere bevolkingsstudies hebben wetenschappers inzichten gegeven in het potentieel van voeding om gezondheid en levensduur te bevorderen. En die hebben ook de basis gelegd voor interventiestudies die deze bevindingen dus verder kunnen verkennen. En dat gaan we ook doen. Maar eerst was er nog een andere studie. Dat was de Seven Country Study. Dat is geleid door Angel Keys, dat een baanbrekend onderzoek deed in de jaren 50. Het onderzocht de relatie tussen dieet, levensstijl en hartziekte in 7 verschillende landen. Een van de belangrijkste bevindingen was dat een dieet laag in verzadigd vet en rijk aan plantaardige voedingsmiddelen geassocieerd was met een lager risico op hart- en vaatziekten. Naast bevolkingsstudies zijn er dus ook talloze interventiestudies die ons waardevolle inzichten kunnen geven. Een bekende daarvan is de Lion Diet Heart Study, een gerandomiseerde, gecontroleerde trial, een RCT, die het effect van een mediterraans dieet op hartgezondheid onderzocht. Deelnemers die dit dieet volgden, dus rijk aan gezonde vetten zoals olijfolie en noten, hadden een significant lager risico op hartziekten. Een andere belangrijke studie is de PREDIMED trial. PREDIMED, als je het zou willen opzoeken. Dit onderzoek betrof ook een mediterraans dieet, aangevuld met extra olijfolie en noten. De resultaten toonden aan dat dit dieet niet alleen goed is voor het hart, maar ook voor de hersengezondheid en het risico op beroertes vermindert. Op basis van al deze bevindingen kunnen we dus 3 belangrijke pijlers definiëren voor een dieet dat bijdraagt aan een langer en gezonder leven. 1. Verlaag je LDL-cholesterol. Een dieet laag in verzadigde vetten en rijk aan gezonde vetten helpt om het LDL-cholesterol te verlagen, wat heel belangrijk is voor preventie van hartziekten. 2. Zorg voor gezonde darmbacteriën. Het eten van vezelrijke, onbewerkte plantaardige voedingsmiddelen ondersteunt een gezonde darmflora, wat cruciaal is voor een goede spijsvertering en immuunfunctie. En 3. Verminder inflammatie. Het kiezen van voedingsmiddelen die rijk zijn aan antioxidanten en gezonde vetzuren, zoals die voorkomen in een mediterraans dieet, helpt om ontstekingen in het lichaam te verminderen. En we gaan dus elk van die 3 pijlers overlopen en we gaan verschillende nuances geven, en zeker genoeg nuances geven.
Ook op zoek naar een boost van energie, ondersteuning voor je immuunsysteem of specifieke voedingsstoffen die helpen bij gezonder ouder worden, maar weet je niet waar te beginnen? Springfield Nutraceuticals is een innovatief en toonaangevend Belgisch-Nederlands bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van voedingssupplementen met een sterke focus op wetenschap en innovatie. Sinds meer dan 20 jaar hebben we een serieuze geschiedenis opgebouwd als partner in klinisch onderzoek aan verschillende universitaire instellingen. Op die manier willen we de beste garantie bieden op vlak van veiligheid en natuurlijke doeltreffendheid van onze producten. Neem gerust een kijkje op onze website www.springfieldnutra.com. Wij helpen u graag verder.
En zo gaan we dus beginnen met de eerste pijler. Het verlagen van LDL-cholesterol. LDL-cholesterol, ook wel bekend als het slechte cholesterol, is een belangrijk risicofactor voor hart- en vaatziekten. We gaan in op waarom dit zo belangrijk is en hoe je dit kan bereiken met een gezond dieet. LDL-cholesterol staat voor low-density lipoproteïne cholesterol en is nauw verband met ApoB, APOB, een eiwit dat eigenlijk een betere marker is voor het risico op hart- en vaatziekten. Een hoog niveau van LDL-cholesterol kan leiden tot de opbouw van een plak in je bloedvaten, wat atherosclerose veroorzaakt, en uiteindelijk kan leiden tot hartaanvallen en beroertes. Er is een directe relatie tussen de verlaging van LDL en de vermindering van het risico op coronaire hartziekten. Hoe meer je LDL-cholesterol verlaagt, hoe groter de risicoreductie. Een relatie tussen LDL-cholesterol en het risico op hart- en vaatziekten is wel effectief uitgebreid bestudeerd. Diverse onderzoeken, waaronder statine gerandomiseerde gecontroleerde trials, prospectieve cohortstudies en Mendeliaanse randomisaties, dat zijn eigenlijk genetische studies, onderzoeken allemaal deze proportionele relatie. Een studie gepubliceerd in het European Heart Journal in 2017 door Ferenc en collega's laat zien dat een levenslange verlaging van LDL-cholesterol het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk vermindert. Nu, natuurlijk, wanneer je metabool helemaal oké bent, je hebt geen overgewicht, je hebt geen inflammatie, maar je LDL-cholesterol is dan toch verhoogd, dan heb je natuurlijk een heel weinig kans op die hart- en vaatziekte, want het gaat natuurlijk altijd over relatieve kansen op het krijgen van die ziekte. Nu, los daarvan, hoe verlaag je nu eigenlijk je LDL-cholesterol? 3 puntjes. Verlaag je verzadigde vetinname. Streef naar minder dan 20 gram verzadigde vetten per dag. Verzadigde vetten komen voornamelijk voor in dierlijke producten zoals vlees, boter en kaas. En het vervangen van verzadigde vetten door onverzadigde vetten, zoals die in olijfolie en noten en vis, kan helpen je LDL-cholesterol te verlagen. Ben ik dan tegen een kwaliteitsvol stuk vlees als het gaat over het verlagen van verzadigde vetten? Nee, eigenlijk niet. Want je moet weten dat verzadigde vetten die wij eten ook vooral eigenlijk zitten in bewerkt vlees. Denk maar aan salami of hespenworst, maar ook in pizza, fastfood, koekjes, gebak en ijs. Dus misschien moeten we eerst die dingen wat proberen te verminderen voordat we met de vinger gaan wijzen naar ons stukje vlees. En los daarvan ook de kaas. Bijvoorbeeld, er zijn verschillende onbewerkte kazen of yoghurt. Denk maar aan gefermenteerde yoghurt, dat eigenlijk heel gezond kunnen zijn. Dus, puntje 1 was het verlagen van verzadigde vetten. Puntje 2, verhoog je vezelinname. Richt op 30 tot 40 gram per dag. Onbewerkte plantaardige voeding, zoals groenten, fruit, volkoren granen en peulvruchten, zijn uitstekende bronnen van vezels die helpen bij het verlagen van de LDL. Puntje 3. Vermijd geraffineerde suikers. Het is natuurlijk geen goed idee om verzadigd vet te vervangen door geraffineerde suikers. Beide kunnen bijdragen aan gezondheidsproblemen, dus kies in plaats daarvan voor onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen, uiteraard. Dus onthoud ook dat elke kleine verandering in je dieet een grote impact kan hebben op je gezondheid. Oké, de eerste pijler, het verlagen van LDL, hebben we gehad. Gaan we nu naar de tweede belangrijke pijler, voor een lang en gezond leven. Het zorgen voor gezonde darmbacteriën. Daar heb ik al verschillende podcasts over gehad, dus dan kan je even terugscrollen in de lijst om die te beluisteren. Maar even kort samengevat, onze darmen bevatten miljoenen of biljoenen bacteriën die ons helpen bij het verteren van voedsel, produceren van vitamine, ondersteunen van het immuunsysteem en beschermen tegen ziekteverwekkers. Een gezonde darmflora is verbonden met tal van gezondheidsvoordelen, waaronder gewoon een betere spijsvertering, maar ook een sterker immuunsysteem en zelfs het verminderd risico op chronische ziekten. En hoe ondersteun je dan net je gezonde darmbacteriën? Wel, weer 3 puntjes. Eet onbewerkt natuurlijke voeding. 2. Verhoog je vezelinname. Daar hebben we het ook al over gehad. En 3. Eet gefermenteerde voedingsmiddelen zoals zuurkool, yoghurt, kefir, kimchi, tempeh, als je dat lust, miso en appelsiderazijn. Deze bevatten levende bacteriën die direct bijdragen aan een gezonde darmflora. En dan kan je bijvoorbeeld streven naar 5 lepels gefermenteerde voeding per dag. Interessant onderzoek toont aan dat het consumeren van voeding met levende microben, dus die gefermenteerde voeding, de kans op frailty of kwetsbaarheid op latere leeftijd met 11% kan verminderen voor elke 100 gram die dagelijks wordt geconsumeerd. Dus hoe meer gefermenteerde voedingsmiddelen, hoe beter. En een laatste punt waar we zeker nog op gaan ingaan, pas fastingstrategieën toe. Periodiek vasten kan de diversiteit van je darmbacteriën verbeteren en bijdragen aan een evenwichtige darmflora. Maar daar ga ik het straks heel uitgebreid nog over hebben. Dan hebben we nog de derde pijler voor een lang en gezond leven, namelijk het verminderen van inflammatie. Chronische ontsteking draagt bij aan veel chronische ziekten, zoals weer die hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Ontsteking zelf is een natuurlijke reactie van het lichaam op een letsel of een infectie, bedoeld om genezing te bevorderen. Maar wanneer inflammatie chronisch wordt, kan het schade aanrichten aan weefsels en organen en bijdragen aan de ontwikkeling van chronische ziekten. Het is dus belangrijk om chronische ontsteking te minimaliseren en dat kan je doen door middel van een gezond dieet en eigenlijk over een algemeen anti-inflammatoire levensstijl. Maar nu, hoe verminder je net je inflammatie dan met je dieet? 1 puntje, heel belangrijk puntje, zeg ik heel vaak tijdens mijn lezingen. Eat the rainbow. De regenboog opeten. Eet een brede scala aan kleurrijke groenten en fruit. Deze voedingsmiddelen zijn rijk aan antioxidanten en polyfenolen, die krachtige ontstekingsremmende eigenschappen hebben. Dus eigenlijk kan je het bekijken met alle kleuren van de regenboog eigenlijk op zich geneeskrachtige ontstekingsremmende eigenschappen hebben. Denk maar aan kleurrijke bessen, groene bladgroenten en tomaten, want die bevatten dus die antioxidanten die helpen bij het bestrijden van ontstekingen. Een 2e puntje, weer al, verhoog je vezelinname, richt weer op die 30 tot 40 gram per dag. En vezels zitten natuurlijk vooral in onbewerkte plantaardige voedingsmiddelen, zoals weer die groente, fruit, volkoren granen en peulvruchten. Denk aan omega-3. Dat zijn essentiële vetzuren en die spelen een heel belangrijke rol bij het verminderen van ontstekingen. Omega-3 vetzuren kan je bijvoorbeeld vinden in de smashvissen. En dat zijn zalm, makreel, anchovies, sardientjes en haring. Die zijn bijzonder effectief in het bestrijden van ontstekingen, maar die zijn ook laag in kwik vanuit de zee en bevatten dus belangrijke voedingsstoffen zoals jodium en selenium. En natuurlijk, het is belangrijk dat wat je eet laag is in kwik, want kwik is gerelateerd aan hersenaandoeningen en Parkinson en Alzheimer. Dus een anti-inflammatoire dieet, eat rainbow, verhoog je vezelinname en neem omega-3 en bijvoorbeeld de smashvissen in uw dieet. Maar we gaan nog net wat dieper ingaan op die ontsteking bij ouderdom, dus eigenlijk inflam-aging, dus inflammatie en aging. Dit verwijst dus naar die stille chronische ontsteking die in je lichaam optreedt en de veroudering dus versnelt. Ik kan een beetje vergelijken met een langzaam brandend vuur. Niet veel genoeg om je te alarmeren, maar aanhoudend genoeg om de structuur in je huis eigenlijk te verzwakken. Dit is wat inflammatie bij aging of die inflammaging doet met je lichaam. Maar we gaan eens bekijken wat dat proces net doet en wat de gevolgen zijn. Eerst en vooral kan je daarvan cellulaire schade krijgen. Net zoals krassen op een auto die zich na verloop van tijd ophopen, gebeurt hetzelfde met de cellen in je lichaam. Elke dag wordt je lichaam blootgesteld aan factoren die kleine beschadigingen veroorzaken, zoals vrije radicalen, UV-straling en vervuiling. En na verloop van tijd hopen deze beschadigingen zich op en veroorzaken ze dus ontstekingen op cellulair niveau. En deze voortdurende schade kan leiden tot ziekten, zoals weer kanker, hart- en vaatziekten. Een 2e punt is ook die senescente cellen. Dat zijn verouderde cellen die weigeren om met pensioen te gaan. Dus dat zijn eigenlijk de cellen die een normale functie hebben verloren, maar niet volledig afsterven of niet volledig worden weggeruimd. In plaats daarvan blijven ze in het lichaam en geven ze dus ontstekingssignalen af. Deze cellen dragen bij aan chronische ontsteking en kunnen de gezondheid van omliggende gezonde cellen zelfs beïnvloeden. En die versnellen ook het verouderingsproces en de ontwikkeling van ouderdomsziekten. En een derde puntje dat voorkomt bij veroudering is veranderingen in het darmmicrobiome zelf. Dus de microbiële gemeenschap in je darm gaat eigenlijk ontregeld raken en de productie van ontstekingsbevorderende stoffen verhogen. En dat kan ook bijdragen aan inflammaging en het risico op chronische ziekte verhogen. Laten we nu eens gaan kijken welke voedingsmiddelen net goed zijn tegen die ontsteking. En ik heb het al gehad over de kleuren van de regenboog, maar we gaan dan nog eens dubbel klikken. Dus het eten van de regenboog betekent dat je dagelijks een verscheidenheid aan kleuren, aan kleurrijke groenten en fruit gaat eten. En elk type kleur vertegenwoordigt verschillende fytochemicaliën die unieke gezondheidsvoordelen bieden. Het witte, voedingsmiddelen zoals knoflook, ui en bloemkool ondersteunen het immuunsysteem en beschermen de maag. De gele voedingsmiddelen, denk aan maïs, gele paprika en citroenen, bevorderen een gezond hart en helpen de cholesterol te verlagen. Rood zijn tomaten, rode paprika's en aardbeien zijn goed voor het hart en bloedvaten en bieden bescherming tegen kanker. Paars zijn mijn favoriete kleur van voedingsmiddelen, zoals druiven, bessen, aubergines, verbeteren het geheugen en beschermen de cellen tegen veroudering. De groene kleuren, zoals spinazie, broccoli en avocado's, beschermen de maag en ondersteunen de botten en versterken het immuunsysteem. Natuurlijk kan je ook kleurrijke kruiden toevoegen voor extra voordelen. Kruiden zoals curcuma, gember en knoflook zijn niet alleen goed voor smaak, maar zijn dus ook krachtige ontstekingsremmers. Curcuma bevat curcumine, een stof die helpt bij het verminderen van ontstekingen en verbeteren van algemene gezondheid. Gember heeft ontstekingsremmende en antioxiderende eigenschappen en knoflook is bekend om zijn immuunversterkende effecten. Voor een effectief anti-inflammatoire dieet kan je dus focussen op de volgende voedingsgroepen. Dat zijn, zoals ik het vaak zeg, de beans, greens, grains en nuts. Peulvruchten, erwten, linzen, sojabonen, die rijk zijn aan vezels en eiwitten. Groenten, vooral donkergroene bladgroenten zoals spinazie, boerenkool en bieten. Fruit, denk aan blauwe bessen, kersen, aardbeien en ananas. Granen, kies voor ongeraffineerde en volkoren granen zoals bruine rijst of volkoren havermout. Noten en zaden, hennepzaad, lijnzaad en amandelnoten. En gezonde vetten, avocado en vette vis, zoals de smashvissen, zalm, makreel, haring, sardientjes. Je kan natuurlijk ook bepaalde voedingsmiddelen verminderen. Om ontsteking te verminderen kan je dus bepaalde voedingsmiddelen gaan mijden. Denk bijvoorbeeld aan toegevoegde suikers. Vermijd suikerrijke snacks en dranken. Vermijd geraffineerde granen. Vervang witte bloem en pasta door volkoren opties. Bewerkt vlees kan je dus gaan mijden door het bewerkt vlees zoals worst en spek te gaan verminderen. Vermijd sterk bewerkte producten met veel toegevoegde ingrediënten over het algemeen. En vermijd transvetten. Die zijn soms nog te vinden in gefrituurd voedsel en bepaalde gebakken producten. Ook al zijn die in Europa volgens mij al een tijdje geband. Een anti-inflammatoire dieet kan dus een krachtig middel zijn om je gezondheid te verbeteren en het risico op die chronische ziekte te verminderen. En nu gaan we eens dieper op ingaan op bepaalde experimenten voor echte levensverlenging, vooral in dieren toegepast. Het onderzoek naar calorierestrictie. Maar het is niet gewoon dat we iemand gaan laten uitsterven of gewoon geen eten meer geven. Het is een soort van calorierestrictie zonder ondervoeding. En dat heeft al heel belangrijke inzichten opgeleverd voor het potentieel om de levensduur te verlengen en eigenlijk de gezondheidsduur te verbeteren. Oké, de experimenten zijn bijvoorbeeld gebeurd in ratten en muizen. En waar hebben ze dat ze echt effectief hebben aangetoond dat dieetinterventies de levensduur en ouderdomsziekte kunnen beïnvloeden door echt gewoon 30-60% minder calorieën te geven aan die muisjes, ratjes en vliegjes. Dus calorie-restrictie zonder ondervoeding helpt wel effectief. Een volgende stap zou zijn misschien om dat in mensen te gaan toepassen, maar dus eerst waren er verschillende experimenten gebeurd bij aapjes. Er waren experimenten met rhesusapen, uitgevoerd door twee aparte onderzoeksgroepen in de Verenigde Staten. Dat is in de jaren 80, als ik mij niet vergis. En die hebben veel inzichten gegeven in de effecten van calorie-restrictie en dieetkwaliteit op de levensduur en gezondheid. Die studies zijn waardevol omdat ze de impact van dieetinterventies bij een soort onderzoeken die nauw verwant is aan de mensen. Wat dus aanwijzingen zou kunnen geven op hoe dat menselijke veroudering eigenlijk in zijn werk gaat en hoe dat dieet dat kan beïnvloeden. Er zijn twee studies gebeurd bij dus die apen. Het ene heette het Wisconsin-experiment en de andere was uitgevoerd in Bethesda. Het onderzoek in Wisconsin begon in 1987 aan het Wisconsin National Primate Research Center. En in die studie reduceerden de onderzoekers de calorie-inname van een groepje rhesusapen met ongeveer 30% vergeleken met een controlegroep die een standaard, eigenlijk niet zo hoogkwaliteitsvol dieet kreeg. De studie, die meer dan 20 jaar duurde, toonde aan dat calorie-restrictie de levensduur van de apen aanzienlijk verlengde en de incidentie van ouderdomsziekten zoals kanker, diabetes en hartziekten verminderde. Dus op dit moment een win voor calorie-restrictie. In Bethesda, bij National Institute of Aging, hadden het onderzoek een iets andere focus en opzet. Hoewel hier ook de effecten van calorie-restrictie werden onderzocht, verschilden de diëten in kwaliteit. Het controledieet van de Bethesda-studie was voedzamer en minder bewerkt dan die van de Wisconsin-studie. De calorie-gerestricteerde groep van deze studie toonde eigenlijk niet echt heel duidelijke levensverlenging aan vergeleken met de controlegroep. Hoewel er wel verbeteringen waren in andere gezondheidsindicatoren en een vermindering van typische verouderingsziekten. Dus de verschillende uitkomsten van de experimenten benadrukken dat, hoewel calorie-restrictie krachtige effecten kan hebben op de levensverlenging en gezondheidsverbetering, wil dat ook zeggen dat de kwaliteit van het dieet mogelijk een even belangrijke, of zo niet misschien zelfs een belangrijkere rol speelt. De bevindingen van het experiment in Bethesda suggereren dat het eten van een kwalitatief hoogwaardige voeding sommige verouderingsprocessen kan verminderen zonder de noodzaak van calorie-restrictie. En dat is misschien wel interessant voor mensen, want ja, het is ook zo, je kan mensen heel hun leven lang moeilijk op een calorie-restrictie-dieet zetten, want ja, een leven moet niet eenmaal geleefd worden en er zijn ook heel wat andere factoren die een rol spelen bij een gezond en gelukkig leven. En eten speelt daar vaak ook een rol in. Maar dus het doen alsof dat we calorie-restrictie hebben, en zoals die intermittent fasting-strategieën, lijken hier dus echt wel een goed idee. Maar dus eerst was er dus effectief, is er eigenlijk al een calorie-restrictiestudie bij mensen gebeurd. Dan die noemde de Comprehensive Assessment of Long-Term Effects of Reducing Intake of Energy, dat is de Calorie Study. En die onderzocht dus effectief de effecten van gematigde calorie-reductie bij mensen. De studie omvatte 218 licht overgewichtige mannen en vrouwen die hun calorie-inname met 13% verminderde gedurende 2 jaar. Het moet echt wel een beetje zot zijn geweest om aan die studie mee te doen. Maar dus de bevindingen toonden daar dat er heel wat verbeteringen waren in cardiovasculaire en metabole gezondheidsmarkers. Zelfs met een bescheiden calorie-reductie van 13%. De deelnemers ervaarden voordelen zoals lagere bloeddruk en verbeterde cholesterolniveaus, wat aantoont dat dus effectief calorie-restrictie een positieve invloed kan hebben op de gezondheid, zelfs zonder al te strenge dieetbeperkingen. Maar zoals ik al zei, is het voor mensen vaak moeilijk om op lange termijn dat vol te houden. Maar om dat een beetje dus te evenaren, kunnen we dus die fasting-strategieën toepassen. En fasting het niet eten gedurende 16 uur bijvoorbeeld, en het wel eten dan in de rest van de uren, dus 8 uur per dag eten en dan 16 uur fasten, of een bepaalde periode van 2 of 3 dagen heel wat minder calorieën innemen om dan terug op je gewoon dieet te gaan. Er zijn verschillende strategieën die al onderzocht zijn en effectief heel goede uitkomsten bieden. Wat voor mij een van mijn favorieten is, is die time-restricted eating. Dat is eigenlijk een heel praktische, praktische toepassing. Dus dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat we maaltijden gaan eten binnen een specifiek tijdsvenster per dag. Meestal tussen de 6 en de 10 uur. Wat wil zeggen als ik om 10 uur 's ochtends eet en als ik wil eten binnen bijvoorbeeld de 12 uur, eet ik tot 10 uur 's avonds. En als ik wil eten binnen de 8 uur, eet ik. Dus stop ik met eten tegen 6 uur. En dat lijkt voor veel mensen een goed idee te zijn, zodat ze automatisch minder calorieën gaan eten, minder snacken 's avonds enzovoort. Nog één puntje dat ik wil benadrukken is dat het time-restricted eating of die eating window het beste doen is in de eerdere ogenblikken van de dag. Dus eerder beginnen om 8 uur 's ochtends en eindigen tegen 6 uur 's avonds. En weer al, dat moet niet elke dag zijn en je kan eigenlijk je eigen intermittent fasting of time-restricted eating dagen kiezen, dat eigenlijk voor u zelf het houdt. Oké, we hebben het gehad over het verminderen van bewerkte voeding, we hebben het gehad over het anti-inflammatoir dieet en over time-restricted eating of calorie-restrictie. In het laatste deel ga ik inleiden als volgt. Je kan dingen doen dat je moet doen, wat je kan doen en wat je kan doen als je wilt. Wat je moet doen zijn eigenlijk de basisprincipes van een gezond dieet. De must-do's zijn bijvoorbeeld, eet een onbewerkt dieet, niet te veel, voornamelijk planten. Dat betekent dat je dus moet streven naar een dieet dat rijk is aan groenten, fruit, volkoren granen, noten en zaden. Vermijd bewerkt voedsel en kies voor zoveel mogelijk natuurlijke producten. Eat the rainbow, door een breed scala aan kleurrijke groenten en fruit te eten, zorg je ervoor dat je verscheidenheid aan fytonutriënten binnenkrijgt, die allemaal verschillende gezondheidsvoordelen bieden. Dat zijn de fundamenten van een gezond dieet, en als je die stappen al volgt, leg je een stevige basis voor een gezond dieet. Maar wat kan je nu er nog extra bij doen? Dat is bijvoorbeeld de tijd tellen in plaats van calorieën tellen. Dat zijn dus die fasting windows of die eating windows. En dan zijn er dus dingen dat je kan doen als je wilt. Dat zijn zo de geavanceerde strategieën of supplementen. En daar gaan we nu eens een kijkje in nemen. Er zijn dus verschillende geavanceerde strategieën. Bijvoorbeeld micromanagen van nutrient sensing pathways. Dat omvat het reguleren van belangrijke biologische paden zoals de IGF, mTOR, AMPK en SIRT1. Daar gaan we het straks zeker nog over hebben. We kunnen de micronutriënten gaan bekijken, zoals vitamine B6, C, E, magnesium en zink. Dat zijn eigenlijk allemaal voedingsstoffen die essentieel zijn voor verschillende lichaamsfuncties en helpen om het lichaam optimaal te maken. En dan gaan we het nog hebben over supplementen. Supplementen zoals vitamine B12... blauw bessenextract, carnitine, eiwitpoeders en vitamine D, die kunnen helpen om eventuele tekorten aan te vullen en je gezondheid verder te ondersteunen. Maar laten we nu eens dieper ingaan op elk van die strategieën. We beginnen dus met die micromanaging van de nutrient sensing pathways. Bij het reguleren van die pathways richten we ons eigenlijk op de belangrijke spelers zoals Insulin Growth Factor 1 en mTOR. De Insulin Growth Factor 1, dus de IGF-1, is anabool, wat betekent dat het betrokken is bij normale groei van en herstelprocessen. Maar een te hoog niveau van IGF kan het risico op bepaalde ziektes, zoals kanker en diabetes, verhogen. Sommige onderzoeken raden aan om een gematigde eiwitinname in te nemen. Vooral vanuit dierlijke bronnen, om het niveau van IGF binnen een gezond bereik te houden. Vooral, en dan gaat het nu vooral over mensen van onder de 65 jaar. Dat komt omdat dierlijke eiwitten vaak meer van de aminozuren bevatten die de aanmaak van IGF gaan stimuleren. Door de eiwitinname te matigen, kunnen we de mogelijke risico's op ziekten zoals kanker verminderen. Voor volwassenen, en dan vooral voor ouderen, is het belangrijk om niet alleen te focussen op de hoeveelheid eiwitten die we binnenkrijgen, maar ook op de kwaliteit van ons dieet. Krachttraining en een eiwitfocus zijn dus cruciaal voor het behoud van spiermassa naarmate we ouder worden. Ik snap, dat is allemaal een beetje verwarrend, want iedereen is altijd bezig over je moet genoeg proteïne nemen, eiwitten zijn superbelangrijk. En nu zeg ik net dat vooral bij mensen onder de 65 jaar een gematigde eiwitname een goed idee is. Nu, gematigde eiwitinname is eigenlijk gewoon wat België eigenlijk suggereert. Hè. Dat is de 1,2 tot 1,6 gram proteïne per lichaamsgewicht. Dat is eigenlijk gewoon waar je moet naartoe streven. Wel, is het dan zo belangrijk om daar naartoe te streven? Wel, ik denk het niet per se, want uit statistieken blijkt al dat we automatisch 95% van de mannen en 90% van de vrouwen in België voldoende eiwitten binnenkrijgen in hun dieet, zonder er eigenlijk naar te kijken. Dus, de focus moet dus eigenlijk eerder liggen op het handhaven van een gezond en gebalanceerd dieet, rijk aan onbewerkte en voedzame voedingsmiddelen. Bij mensen boven de 65 jaar is het natuurlijk een ander verhaal, omdat die mensen hebben vaak, of oudere mensen hebben vaak moeite om voeding om te zetten in bruikbare proteïne. Dus die kunnen zeker gaan streven naar 1,6 gram proteïne per lichaamsgewicht. Daarbovenop is het een goed idee om ook krachttraining aan toe te voegen aan hun regime, eigenlijk heel hun leven lang, om spiermassa te behouden. Dus dan kan bijvoorbeeld een combinatie van krachttraining en een eiwitrijk dieet een goed idee zijn voor ouderen. Oké, we hebben het dus gehad over die IGF en gematigde of gewone proteïne-inname. Laten we het nu hebben over mTOR. mTOR is de mechanistic target of rapamycine, is cruciaal voor celgroei en reproductie. Maar dat moet een goede balans zijn, want een te hoge activiteit van die mTOR kan leiden tot versnelde verouderingsprocessen en een verhoogd risico op leeftijdsgebonden ziekten. We kunnen die balans eigenlijk behouden door middel van heel levensstijlinterventies, maar ook door dieetinterventies. Kort door de bocht kunnen we gewoon zeggen, voor mTOR vooral, verminder gewoon suikerrijke voedingsmiddelen, eigenlijk suikerdranken of koeken. Enkele goede vezelrijke voedingsmiddelen zijn bijvoorbeeld blauwe bessen en aardbeien, andijvie, sla, spinazie, boerenkool, peulvruchten zoals bonen, linzen en kikkererwten en volkoren onbewerkte granen zoals havermout, quinoa en bruine rijst. Dat is eigenlijk allemaal goed voor die pathways gunstig te beïnvloeden. Maar laten we bij die pathways niet vergeten dat een goede levensstijl, zoals regelmatige beweging, voldoende slaap en effectief stressmanagement ook kan helpen bij het in balans houden van die pathways. Natuurlijk ook intermittent fasting en caloriebeperking zijn bewezen methoden voor die mTOR-activiteit te verminderen. En dan heb je nu ook verschillende supplementen die hiervoor worden onderzocht, zoals rapamycine, metformine, spermidine en resveratrol. Dat was het moeilijk deeltje van die nutrient sensing pathways, maar dat is toch wel heel belangrijk om dat even vermeld te hebben, omdat er heel veel onderzoek daarnaar wordt gedaan. Gaan we nu overschakelen naar de micronutriënten. En een van de interessantste micronutriënten voor mij en lang gezond leven is magnesium. Magnesium is een essentieel mineraal dat een sleutelrol speelt in honderden biochemische processen in het menselijk lichaam. Het is betrokken bij functies zoals hart- en vaatsysteem. Het helpt reguleren van de hartslag en ondersteunt de algemene cardiovasculaire gezondheid. Het speelt een cruciale rol in botvorming en het behoud van botdichtheid. Magnesium draagt ook een rol bij het reguleren van insulinegevoeligheid, dus de insulinesensitiviteit, en helpt de bloedsuikerspiegel stabiel te houden. En het ondersteunt verder cognitieve functies en het vermindert stress en angst. Helaas komt magnesiumtekort vaak voor. Uit een onderzoek van Reffelman uit 2011 blijkt dat een lagere magnesiumwaarde geassocieerd zijn met hogere cardiovasculaire mortaliteit. Dus laten we nu eens even gewoon kijken naar welke voedingsmiddelen rijk zijn aan magnesium. Dan zijn bijvoorbeeld vis, zoals zalm en makreel. Die bevatten natuurlijk niet alleen magnesium, maar ook omega-3-vetzuren. Bananen zijn een handige en smakelijke bron van magnesium. En een voedzame groente is ook broccoli. Die is rijk aan vezels, vitamine en antioxidanten. Naast magnesium zijn er natuurlijk nog andere belangrijke micronutriënten die we kunnen overwegen. En je kan die eigenlijk allemaal gaan testen via een bloedlabo. Bijvoorbeeld vitamine B6, dat ondersteunt de hersenfunctie en helpt bij productie van neurotransmitters. Vitamine C is bekend om zijn rol in het immuunsysteem en is een krachtig antioxidant. Vitamine D is cruciaal voor de botgezondheid en helpt bij de absorptie van calcium. Vitamine E is een antioxidant dat helpt bij het beschermen van cellen tegen schade. En tenslotte zink speelt een rol in de immuunfunctie, wondgenezing en DNA-synthese. Het is dus duidelijk dat een uitgebalanceerd dieet rijk aan die micronutriënten essentieel is voor het behoud van een goede gezondheid en het verminderen van risico op chronische ziekte. We hebben het gehad over die nutrient sensing pathways, over micronutriënten. En mijn favoriet is daar magnesium. Laten we het nu tot slot hebben over supplementen. Er zijn verschillende supplementen die je gewoon kan toevoegen wanneer in het bloed te weinig is. Bijvoorbeeld vitamine B12, essentieel voor bloedarmoede, cognitieve functies en zenuwgezondheid. Je kan het ook uit gewoon volwaardige voedsel nemen. Denk maar aan zuivel, vlees, vis en eieren. En bij tekorten kan je 100 tot 400 microgram per dag innemen. Een ander heel interessant supplement zijn blauwe bessen. Dat bevat anticyanide en pterostilbeen. Moeilijk woord. Die cognitieve voordelen bieden. Dus verse bessen, gevriesd door droogd poeder of sap kan allemaal helpen. Een interessant weetje, dat die blauwe bessen die meteen worden ingevroren, dus die je koopt eigenlijk uit het vriesvak in de winkel, dat die heel veel meer van die interessante stoffen hebben. Dus het is een goede optie om dat in de winkel bevroren te kopen. Carnitine is een ander supplement, gesynthetiseerd uit lysine en methionine, goed voor energiemetabolisme en hartgezondheid. En dat zou je kunnen aanvullen met 250 tot 500 milligram per dag. Eiwitten, voldoende eiwitten, is natuurlijk belangrijk voor spiermassa en botdichtheid. En heel belangrijk bij het ouder worden, dus vanaf 65 plus, is dat echt een heel belangrijke om zeker naar die 1,6 gram proteïne per kilogram per lichaamsgewicht te gaan. Vitamine D, tenslotte, ondersteunt je immuunsysteem en botgezondheid. En in de wintermaanden of in de maanden met een R kan je natuurlijk supplementeren wanneer het nodig is. We zijn bij het einde gekomen van deze aflevering, maar vergeet niet dat het gaat over drie niveaus van die interventie. Hè. Je hebt de must-do, wat je moet doen, dat zijn de basisprincipes van een gezond dieet. Volwaardig voedsel, niet te veel, voornamelijk planten, voeding die je kan herkennen uit de natuur. Beperk zoveel mogelijk die overbewerkte of ultrabewerkte voeding. En natuurlijk eat rainbow, niet vergeten. Eet een kleurrijke regenboog van groente en fruit, zodat je de verschillende kleuren en de fytonutriënten binnenkrijgt die allemaal gezondheidsvoordelen aanbieden. Wat je nog kan doen daarbij, is tel tijd in plaats van calorieën. Dat wil zeggen eigenlijk implementeer die fastingstrategieën of die eating windows. En verder kan je dan nog, als dat allemaal in orde is, kan je gaan kijken wat je nog extra kan doen door bijvoorbeeld die nutrient sensing pathways te gaan aanspreken of te gaan managen. En dan kan je tenslotte ook supplementen gaan nemen. Goed, dit was het voor vandaag. Ik hoop dat je er wat van hebt gehad. Stuur deze aflevering zeker door naar vrienden en kennissen die er iets mee kunnen doen. En voor de rest zou ik nog zeggen, weet dat je je levensstijl effectief kan gebruiken als medicijn. Bedankt voor het luisteren.